De meeste IT'ers zijn goed in automatiseren, want dat bespaart je tijd en gedoe in je werk. In deze podcast duiken we in alle levenshacks om je werk en leven te optimaliseren. Deze podcast wordt gemaakt door VU IT. Leuk dat je luistert naar deze aflevering. Programmeren kun je leren, maar dat is niet voor iedereen zo vanzelfsprekend. Wat als bijvoorbeeld Engels niet je moedertaal is? Om meer IT-personeel aan te trekken voor de toekomst is het goed te kijken naar de manier waarop beginners leren programmeren. Een leuke manier om kinderen op school al enthousiast te maken voor programmeren is bijvoorbeeld via programmeertaal Hedy. Hedy is een soort vervolg op de speelgoedtaal Scratch voor jongere kinderen, waarbij je langzaam toewerkt naar Python. Je leert programmeren per concept, het is beschikbaar in 47 talen en open source. We duiken vandaag in deze succesvolle programmeertaal en de community die erachter zit.
Onze gast vandaag is hoogleraar didactiek van informatica aan de VU, informatica leraar op een middelbare school en ontwikkelaar van de programmeertaal Hedy, waar we het vandaag vooral over gaan hebben. Welkom, Feline Hermans.
Leuk om hier te zijn vandaag.
Ja, superleuk. En mijn co-host vandaag is ook weer bij. Dat is Ruben weer.
Hey, goedemorgen.
Fijn dat je er bent. We hebben het in deze podcast vooral over automatiseren. Heb je zelf iets met automatiseren of je werk efficiënter maken? Of misschien in je privéleven? Dat je...
Ja, alles wat programmeren is eigenlijk ook al automatiseren, toch? Ik zie zelf niet zo'n verschil tussen programmeren en automatiseren. Heel veel programmeren is een taakje simpeler maken of sneller of handiger.
Dus dat doen we allemaal?
Ja, dat denk ik wel. Als je software maakt, dan ben je altijd wel een taakje aan het automatiseren in een bepaalde betekenis.
Mm-hmm. Waarom moeilijk doen als het makkelijk kan?
Ja, precies.
Toch? Ja.
Dat is de titel van jullie podcast. Ja, precies. Dat daaruit voortkomt.
Nou ja, de luie IT'er, ja. Precies. Het klinkt een beetje negatief, maar het is wel, dat is het. Het is gewoon waarom moeilijk doen.
Echt, toen ik studeerde was het echt zo'n catchphrase van professoren toen. Van, oh, goed, programmeur is lui. Ja. Want als je 3 keer hetzelfde aan het doen bent, dan moet je denken, oh, maar dan kan ik de 4e keer wel een script schrijven.
Dat is wel grappig dat je dat zegt, want ik was als leek bij programmeren meteen, oh, dat is ingewikkeld, maar eigenlijk doen we het allemaal op een simpele manier.
Ja, zeker. Ja. Heel veel mensen denken, oh, programmeren is ingewikkeld, maar dan kunnen ze bijvoorbeeld wel een draaitabel in Excel maken. Dan denk je, maar dat is ook programmeren, of een sum-ifje of zo. Okay. Ja, dan ben je eigenlijk ook wel aan het programmeren. Ja.
Daar heb ik eigenlijk nog nooit naar gekeken.
Zelfs wij kunnen het.
Ja, dat kan iedereen.
Ja, nou, ik vond wel, Hedy vond ik wel, dacht ik wel, ja, nu, dit snap ik.
Nou, is als heel niet, goed.
Als niet technisch persoon. Wat is voor jou nou de aanleiding geweest om op zoek te gaan naar een eenvoudigere programmeertaal?
Ja, dus zoals denk ik heel veel software gemaakt is, was het echt gemaakt om mijn eigen probleem op te lossen.
Oh ja.
Dus een heel aantal jaar geleden, bijna meer dan 10 jaar geleden, denk ik nu inmiddels, nu 2024 is, ging ik programmeerles geven aan kinderen. In eerste instantie was dat buitenschools en op een gegeven moment kwam dat in de schoolse context. 10, 11, 12, 13 jaar ging ik programmeeronderwijs geven. En ik dacht zelf, oh, dat wordt eigenlijk heel makkelijk, want ik weet echt superveel van programmeren en dan leg ik dat uit. En de kinderen snappen dat dan en gaan ze enthousiast aan de slag. En dat was eigenlijk al niet eens waar voor de kinderen die op zaterdagmiddag uit vrije wil kwamen. Maar zeker niet voor kinderen die de brugklassers bij ons op school verplicht waren om programmeeronderwijs te volgen. Oh. Al onze brugklas moeten programmeeronderwijs volgen. En dus er zaten er ook tussen die daar helemaal geen enkele zin in hadden. Geen motivatie voor hadden. En toen begon ik in eerste instantie met een programmeertaal Scratch, wat mensen misschien wel kennen als ze kinderen in die leeftijd hebben. Dat zijn een soort Lego blokjes die je aan elkaar klikt. Ja. Nou, dat gaat best wel aardig, want het is niet ingewikkeld en dat loopt niet zo snel vast. Maar 12, 13-jarigen willen niet een speelgoedtaal. En want die zijn natuurlijk heel groot. Ze zitten nu op de middelbare school en ze hebben een lage stem en een snor. En ze zijn al volwassenen. Dus zoiets wat je ook op de basisschool kan gebruiken, wat er echt uitziet als een speelgoed. Ze zeggen, nee, maar mevrouw, dit willen we niet. We willen echte programmeercodes. Ik zeg, nou, dan gaan we gewoon Python doen.
Ja.
Dat is helemaal niet zo'n ingewikkelde taal. Dat staat best wel bekend als een makkelijke taal. Maar dat had nog steeds wel moeilijke aspecten. Een van de dingen met Python, met alle programmeertalen bijna, is dat dat in het Engels moet. Niet alleen moeten de codes in het Engels, maar ook de foutmeldingen. Als je een foutje maakt, dan zegt hij bijvoorbeeld syntax error, unexpected, haakje sluit. En dan ook het haakje sluit het karakter daarvoor. Ja, unexpected. Nou, best wel een moeilijk woord voor een 12-jarige. Wat betekent dat? En syntax error al helemaal. Dus zelfs als je een volwassene bent en je programmeert niet, ken je dat woord misschien niet.
Ik wist niet wat het was, jij?
Nee, nou ja, een soort typfoutje moet je je dat voorstellen. Dus ik zag die kinderen toch echt wel worstelen daarmee met, joh, dit is ingewikkeld. En niet alleen vonden ze het moeilijk, maar ze raakten daar ook wel hun enthousiasme door kwijt. Zeker meiden. En want helaas is het zo in de samenleving zoals die nu is in Nederland, dat 12-jarige meisjes al blootgesteld zijn aan een stereotype. Programmeren is moeilijk. Dat is echt voor hele slimme kinderen met een soort wiskunde of programmeerknobbel. En jij hebt dat niet. kind. Ja. Want jij bent een meisje, dus dat zal voor jou wel echt wel te hoog gegrepen zijn, hoor. Soms heb ik zelfs echt, je gelooft het niet, maar dan heb je vaders op de open dag op school. En die komen in je computerlokaal binnen met een dochter. Zeg je, in programmeren is het ook een beetje leuk voor meiden. Want ja, ik werk zelf in de IT en ja, we hebben helemaal geen vrouwelijke collega's. Ja, Harry, als je zo begint, dan gaat het ook niet beter worden natuurlijk. Nu heeft je dochter er al helemaal geen zin meer in.
Nee.
Dus niet alleen was het moeilijk, maar ik zag ze ook gewoon uitchecken van... ja, maar ja, als dit het is, weet je, dan laat ook maar. Dat ga ik echt niet leren. Dus toen dacht ik, nou, weet je wat? Ik kan zelf programmeren. Sterker nog, ik kan programmeertalen maken. Mijn promotie ging ook over het ontwikkelen van programmeertalen, dus... ik zet zelf even vlot een klein taaltje in elkaar. En de eerste versie was natuurlijk heel simpel, met maar een paar stapjes. En niet CSS of zo, gewoon een kale HTML-website. Ik denk, weet je wat we gaan doen? We gaan een taal maken waarbij alle foutmeldingen en alle uitleg in het Nederlands is. En we gaan het in stapjes doen, waardoor je niet die hele taal in één keer hoeft te leren. Maar level 1 deze code, level 2 de volgende code erbij, level 3 nog een code. Waardoor het behapbaarder wordt en veel makkelijker te begrijpen. En dat is nu net iets meer dan 4 jaar geleden dat ik dat eerste prototype even in elkaar zette. En met een paar lessen al zag ik dat ik dacht, ja, dit gaat goed. Het is nog niet perfect, maar het is beter dan wat we hadden. Hier moeten we over gaan itereren om te kijken of we dit product nog... ja, groter en beter en uitgebreider kunnen maken.
Wat zag je dan bij de kinderen?
Nou, vooral zag je dat het niet meer zo overweldigend was. Dat het duidelijk was waar ze moesten beginnen. Het is echt, als je op didactisch gebied kijkt, de meest simpele interventie eigenlijk. Namelijk een heel klein stukje uitleg. Dit is wat je moet doen. En dan een blokje waar je kan programmeren. Nou, typ deze codes hierin en probeer het uit. Oké, dit werkt. Gaat het goed? Stap 2. Nu gaan we dit doen. Het nam ze echt bij de hand... in stapjes. Dat je denkt, ja, dat is logisch als je kijkt naar, noem maar even, rekenonderwijs. Dan zeg je ook niet, nou, hier zijn meteen de tafels en breuken en priemgetallen. Nee, dan zeg je, wat we eerst gaan doen is tellen. Van 1 tot 10 en dan tot 20 en dan tot 30. Oké, nu gaan we plussommen doen. En dan gaan we heel veel plussommen oefenen. Als je kind hebt in groep 3, groep 2, groep 3. Hoeveel velletjes plussommen hebben ze dan geoefend voordat ze naar min gaan? Honderden. En dan ga je pas door. Dus dat idee dat je heel klein begint met 1 concept. Nou, oké, nu hebben we plus, hebben we door. Nu gaan we naar min. En dan gaan we pas naar keer.
Ja.
Dat is heel logisch.
Yes.
Maar bij programmeren is er nooit zo heel erg nagedacht over... wat zijn nu de stapjes die je moet zetten. Ook wel omdat heel veel programmeeronderwijs toch een beetje uitgaat van het zelfgemotiveerde kind. Heel veel kinderen zoals ik, kinderen van de jaren 80, die leerden programmeren. Ja, de enige die toen leerden programmeren waren kinderen die dat echt heel graag wilden. Dus het maakt eigenlijk niet uit hoe moeilijk of hoe makkelijk je lesboek was of je programmeeromgeving. Toen ik 10, 11 was, had ik bedacht dat ik ging programmeren en dat ging ik doen. En daar ging niemand mij meer van afkrijgen. En heel veel mensen zoals ik zijn nu programmeur en die denken vanuit dat perspectief. Die denken, ja, maar als iemand wil leren programmeren... het is gewoon een kwestie van doorzetten, want dat deed ik ook. Ik kon niet eens Engels toen ik leerde programmeren. Ja, dat leerde je onderweg wel. Maar dat leidt er natuurlijk toe dat maar een heel klein subsetje van de populatie is heel gemotiveerd, heeft daar heel veel zin in, kan al een beetje Engels of is bereid om het te leren door te programmeren. Dan krijg je maar heel weinig mensen die daaraan kunnen participeren.
Zag je de motivatie toenemen?
Ja, ontzettend. Ja, dus het echt gave is dat bij ons op school, in mijn eerste generatie waarin ik les gaf, hadden we er maar 1 meisje. Letterlijk 1 die het coacht, die nu, zit nu in 6 VWO. En in de generaties nu, in onze tweede, hebben we nu bijna 40% meisjes.
Ja.
En dat komt natuurlijk niet alleen door Hedy, dat komt waarschijnlijk door verschillende factoren. We zijn nog gewoon beter geworden in lesgeven in het algemeen. We hebben nog een vrouwelijke collega erbij gekregen in de sectie. Maar we geloven echt wel dat Hedy daar ook heel erg aan heeft bijgedragen. Aan in ieder geval zorgen dat we niet die meiden meteen wegjagen. Want als jij al denkt, hoe dit is spannend... en het eerste wat je ziet is unexpected syntax error... dan denk je, nou, laat maar. En nu, hebben we, omdat we kleinere opdrachtjes hebben... hebben ze eerst een paar succeservaringen. Dus denk ik, oh, dit is leuk.
Ja.
En er zit een muziekmodule op dat je liedjes kan programmeren. Er zit een tekenmodule op. Dus voordat er echt de moeilijke dingen komen... want die komen natuurlijk uiteindelijk, is iets leren is moeilijk. Ook programmeren. Hebben ze al een keer een hartje getekend. En hebben ze al vader Jacob uit de boxen laten schallen. Dus denk ik, oh, dit is leuk. Weet je, ik zie waarom ik hier nog meer moeite in wil steken. Ook als het straks nog taai wordt, dan... weet ik wel dat ik dan iets nog gavers kan tekenen... of kan een verhaal kan maken of een liedje kan maken. En dan heb je gewoon die motivatie en dan lukt het wel.
Superleuk, ja. Dat lijkt mij zelfs programmeren leuk op die manier. Ik vond het heel leuk om te zien, dat je die concepten zo hebt. Want je gaat echt, je weet concreet wat je maakt.
Ja.
Wat kan me voorstellen bij iets zoiets als Python, dat je denkt, ja, als dan, en dan is het een beetje vaag.
Ja, ja, en je ziet ook vaak voorbeeldjes een beetje saai zijn.
Ja.
En zo van, want als je al gemotiveerd bent om te programmeren, maakt het ook niet uit wat je gaat doen. Dus er zijn opdrachtjes, oh, laten we alle priemgetallen gaan printen. Of laten we 1 tot 10 en dan 10 tot 1 outputten. Ja, maar ja, waarom is dat leuk?
Ja.
Dat is alleen leuk als je programmeren leuk vindt. Maar heel veel mensen vinden programmeren misschien niet per se leuk. Maar ze vinden wel leuk wat ze ermee kunnen maken. En dat mensen vinden niet misschien per se perspectief tekenen heel gaaf. Maar als je dan ziet, oh, maar kijk, dan kan ik een heel gaaf landschap maken. Of kan ik een stadsgezicht tekenen. Dan word je gemotiveerd om ook iets te leren ervan. Dus dan moet je wel eerst weten wat je ermee kan.
Ja, super cool. En vanaf welke leeftijd kan hij die gebruikt worden?
Ja, een jaar of 10. Dus je moet er wel voor kunnen lezen, want het is een teksttaal. Dus ja, groep 7, groep 8, dat begint het een beetje te kunnen. Maar zeker ook wel die onderbouw van de middelbare school. Daar is het echt zinnig. Daarvoor kan je veel beter wel zo'n speelgoedachtige taal zoals Scratch gebruiken. Als kinderen nog niet zo goed kunnen lezen en schrijven, als ze daar nog te veel energie in moeten steken, ja, dan is het moeilijk om met een tekstcode te programmeren.
Ja. Ja, wat ik me dan eigenlijk afvroeg, stel dat die meiden of kinderen die dit leren worden super enthousiast en denken, ja, ik wil programmeren, vet, ik wil hier werk in gaan zoeken. Is het dan makkelijk om dan alsnog echt programmeur te worden? Moet je dan alsnog met Python gaan werken, neem ik aan? Of...
Ja, dus het mooie van Hedy is dat wij zien het echt als zijwieltjes. Dus je koopt een grote messenfiets en die is nog een beetje ingewikkeld, dan zet je er stevige zijwieltjes op en dan fiets je er een tijdje mee en dan denk je, oh wacht, nu kan ik dit. En dan haal je de zijwieltjes eraf. En dan heb je nog steeds een fiets. Dus het idee van Hedy is ook dat ons eerste level is heel eenvoudig. En dan wordt het complexer en complexer en complexer. Maar level 18 is Python. Ja. Niet alle stukken van Python, maar best wel een groot stuk van de functionaliteit van Python heb je dan te pakken. Dus dat zijn die zijwieltjes. Het gekke was waar het gordijn weg. Oh, maar eigenlijk ben je nu al Python aan het programmeren. En vanaf daar kun je dus heel makkelijk de overstap maken naar de echte Python. En dan kan je daar verder. Dus wij zien het echt als een manier om jou mee te nemen naar Python. Want dat is vaak ook een probleem met die speelgoedtalen. Niet alleen zien ze er een beetje kinderachtig uit. Maar ja, hoeveel je ook daarmee programmeert. Het blijft iets waar je niet... Je wordt niet een Scratch professional. Mm-hmm. Hè, want die zijn er niet. En dat heeft ook weer een soort impact op de motivatie van leerlingen. Ze zeggen, ja, maar waarom ga ik dit allemaal leren als ik toch niet dat als beroep kan doen? Terwijl bij ons zeggen we, ja, maar dan heb je Python. En vanaf daar, Python, weet je, YouTube is gemaakt met Python. Instagram is gemaakt met Python. Dat is echt serious business.
Je hebt het over levels. Zit er een gaming aspect in?
Nou, niet per se. We hebben een aantal elementen die misschien iets met gamen te maken hebben. De levels zijn veel meer stapjes. Ja. Didactische stapjes. We hebben wel een aantal achievements. Dus je kunt wel punten verdienen met... Als je bijvoorbeeld 3 keer een fout maakt en het dan alsnog oplost. Dan krijg je zo een wekertje in beeld van... Oh, goed gedaan, je hebt doorgezet. Of als je 100 programma's hebt opgeslagen. Of 300 programma's, dan krijg je een achievement. Of als je alle codes hebt uitgespeeld. Dus een beetje wel zit er een game aspect in. Maar die levels moet je meer zien als een soort didactische strategie. Zoals dat je in rekenen dus bijvoorbeeld... plus, min, keer, gedeeld door hebt. Als een, in het Engels noem je dat ook wel een trajectory. Een aantal concepten die je op een bepaalde volgorde aanbiedt.
Ja, ik kan me voorstellen dat het voor sowieso niet alleen voor meiden, maar ook voor jongens een stuk leuker wordt. Merk je sowieso in de breedte meer enthousiasme?
Ja, zeker. Of eigenlijk moet je niet zeggen meer enthousiasme, want leerlingen beginnen heel vaak heel enthousiast aan programmeren. Alleen dan stopt het omdat het zo ingewikkeld is.
Mm-hmm.
Dus het is meer de sustained motivation doordat je iets in kleine stapjes doet. Dus je denkt, oh, dit lukt wel. Oh, dan kan ik ook wel een beetje meer. Zoals als je bedenkt, weet je, goede voornemens in januari. Als je denkt, oh, ik ga marathon lopen. Dan ga je ook niet vandaag denken, nou, ik ga 42 kilometer lopen. Want ik ga nou eenmaal marathon doen. Dan denk je, nou, zoals eerst even 5 kilometer, weet je wel. Schrijf je in maart is voor een 5K in. En in juni voor een 10K. Zo hou je je motivatie. En dus, want dat enthousiasme dat je denkt, oh, ik ga marathon rennen. Ik ga al die oliebollen eraf trainen. En dus die motivatie die bestaat. Maar als je dan je een te hoog onrealistisch doel stelt, dan denk je, nou, 40 kilometer, oké. Laat maar zitten, ik heb echt nu geen zin meer in het laatste stukje. Je moet dat doel ophakken in kleine, haalbare doeletjes. En dat is eigenlijk alle literatuur over motivatie zegt, kleine beheersbare doelen, kleine succesjes vieren en dan door. Dus het is niet zozeer dat we meer enthousiasme zien. Het is meer dat we niet het enthousiasme afvakkelen door iets onrealistisch moeilijks te presenteren in de eerste paar lessen.
Heel goed. En op hoeveel scholen wordt het nu al gebruikt?
Ja, dat weten we niet precies, want je hoeft namelijk niet een account te maken en in te loggen om het te gebruiken. Het is trouwens gratis en open source, belangrijk om alvast te vermelden. Dus we kunnen niet altijd zien, soms zie ik heel veel activiteit. Denk ik, oh, misschien is hier een nieuwe klas gestart, zo, maar dat kun je niet altijd weten. Maar wat we in ieder geval wel weten, is dat we ongeveer 400.000 gebruikers per maand trekken. We zijn in 50 talen vertaald, dus niet alleen in het Nederlands, maar ook Chinees, Arabisch, Maori, allerlei soorten talen die in het platform zitten. En in Nederland weten we wel dat het gebruik ongeveer 50-50 is tussen basisscholen en middelbare scholen. In ieder geval de scholen die een account hebben aangemaakt. En ik denk 200-300 scholen of zo in Nederland die het gebruiken, dus echt best wel veel.
Heel veel.
Ja. Ja.
Was het eigenlijk nog niet dat je in meerdere mensentalen zeg maar kon programmeren? Bestond dat eigenlijk nog helemaal niet?
Nee, dat bestond eigenlijk nauwelijks. In ieder geval in teksttalen. Dus Scratch, zo'n blokkentaal, daar kun je heel makkelijk de tekst op zo'n blokje aanpassen, omdat de computer precies weet waar het blokje ligt. Ja. Maar in zo'n teksttaal is het een beetje complex om te maken dat je in meerdere talen kan programmeren. Niet heel complex, hè, want het is ons prima gelukt om dat te doen. Maar dat is, het is werk wat je erin moet steken. Maar het is vooral een soort survivor bias. Iedereen die nu kan programmeren, kan Engels. Ofwel, ze zijn Engelstalig, of ze hebben door het programmeren Engels geleerd, of ze konden al Engels en zijn daarmee gaan programmeren. En als je eenmaal iets weet, is het heel moeilijk om te vergeten hoe moeilijk het is om dat te leren. Ja. En want het is dan denken, maar je kan toch gewoon Engels leren? Eerlijk is eerlijk, en dat heb ik vaker ook al publiekelijk gezegd. Ik dacht in het begin ook, toen mijn leerlingen zeiden, maar we willen in het Nederlands programmeren. Ik dacht, Nederlandse tieners kunnen toch supergoed Engels? En er zijn toch maar een paar woordjes. Hoe moeilijk is het nou? Maar waarom? Ik zei van, maar waarom willen jullie het leerlingen zo? Waarom niet? Je hebt het toch gemaakt? Maak het even in Nederlands, joh. Doe dat gewoon. En Nederlands-Engels, wij Nederlanders hebben nog het voordeel dat onze grammatica best wel op Engels lijkt. En dat we ook nog het Engelse alfabet grotendeels gebruiken. Dus Nederlands en Engels, dan kan je echt wel denken, is het nou de moeite waard? Maar toen we Nederlands en Engels ondersteunden, daarna gingen mensen ook Frans toevoegen. En print in het Nederlands is print, maar in het Frans is het affiche. Dat is al best wel weer een grote stap. En dan kregen we Spaans erbij. En op een gegeven moment gingen we ook naar de niet-Latijnse alfabet talen. Bijvoorbeeld Hindi en Bengali. Stel je voor dat je in India gaat programmeerles gaat geven in niet in het Engels. We doen een print als met een P. Zo, wat is een P? Waar zit het op het toetsenbord? Hoe is een P anders dan een B en een D? Lijkt eigenlijk best wel op elkaar. Dus hoe verder we van Engels kwamen, hoe meer ik dacht, wow, dit heeft echt waarde. Ik moest er ook zelf wel van overtuigd worden door onze community die aan het vertalen sloegen, dat het echt heel veel waarde had. Dus de grootste reden dat de meeste programmeertalen in het Engels zijn, is dat de meeste programmeertalen in het Engels zijn. En daardoor mensen gaan denken, het is eigenlijk best wel eenvoudig. Terwijl dat natuurlijk wel weer een extra barrière is om dat te leren.
Volgens mij heb je het over keywords, klopt dat?
Ja.
Dat is niet technisch persoon.
De codewoorden. If. In Excel. Excel is misschien het beste voorbeeld van een programmeertaal die wel goed vertaald is. Dus je hebt sommen als, kan je in het Nederlands gebruiken. Dus zo'n woordje als sum of som, dat is een keyword in een programmeertaal.
En dat blijft dan in de taal die je kiest tot en met level 18 of verandert het daar? Of
zolang als je maar wil. Dus wij willen docenten in staat stellen om zelf te kiezen hoe ze dat taalaspect gebruiken. Dus in ieder level mag je altijd de taal die je kiest en Engels met elkaar mixen. Dus je kan vanaf het begin als docent zeggen, doe maar in het Engels, hè, want uiteindelijk moet dat toch. Maar je mag altijd terugvallen op het Nederlands. Of doe maar alles in het Nederlands. Maar als je de codewoorden al kent, mag je ze ook in het Engels gebruiken. Dus we laten altijd een mix toe. En daardoor kan een docent zeggen van, vanaf level 10, ga maar vast naar dat Engels. Net hoe zij denken dat het voor hun populatie het makkelijkst te begrijpen is. Want sommige, zelfs in Nederland, zal op sommige scholen, in sommige wijken of plekken in Nederland, de Engelstaligheid van brugklassers anders zijn dan op andere plekken. Ik werk zelf op een best wel zwarte school, waar voor veel leerlingen Nederlands al hun tweede taal is. Dus waar Nederlandse Nederlanders misschien hun kinderen al vroeg Engels leren met DORA of cursussen of zomerkampen. Of veel Engelstalige content kijken van, oh, laten we een Engelse film kijken met Nederlandse ondertitels. Dat lukt jou nu wel. Er zijn natuurlijk heel veel gezinnen waar thuis Turks of Marokkaans gesproken wordt. En dan is Nederlands al je tweede taal. En daar wordt dan ook niet per se ook nog Engels aangeboden. Dus ook in Nederland zal op de ene school het makkelijker zijn om te zeggen, begin maar meteen met Engels, dan op een andere school.
Ja, goed dat jullie naar die verschillen kijken inderdaad. Ja. Ja.
Hoe geef je de docenten handvaten om hiermee te starten? Hoe begint het?
Ja, supergoeie vraag. Dat weten we ook niet altijd. Hè? Want docenten komen gewoon op ons platform. Soms hebben we natuurlijk, doen we wel eens een vragenlijstje uit van, hoe ken je ons en hoe pak je het aan? We hebben zoveel mogelijk docentenmateriaal beschikbaar. Dus als je een account maakt als docent, dat is ook gratis, dan krijg je toegang tot onze leerkrachtenhandleiding, waar stap voor stap uitgelegd zit, nou, dit zit in level 1 en zo kan je lessen geven en dit zijn veelgemaakte fouten. We hebben ook ingebouwde PowerPoint slides in het platform, die je kan gebruiken als je dat wil. Die zegt van, nou, dit is de printcode en daarin heb je dan ook weer de omgeving. Dan kan je in de slides de code runnen, zodat je het makkelijk aan je leerlingen kan demonstreren. En dat geeft docenten ook wel heel veel handvat. Van, oh, zo, dit is hoe je het uitlegt. Plus het feit dat het ook niet van de leerkracht vergt dat ze alles weten, omdat het met die levels werkt, maakt het ook veel toegankelijker. Dus wat we horen van docenten, zelfs als ze zo'n platform gebruiken als Scratch, wat dan een blokjestaal is, daar zitten niet die stapjes op. Ja. Dus dan moet je als docent alle blokjes kennen. En dat zijn wel 200 blokjes. Want als jij kinderen vrijlaat in die omgeving en ze komen met blokjes aan, want die kennen ze al van thuis, of ze zijn zomaar eens even ergens op een expeditie gegaan, zeggen ze, oh meneer, mevrouw, wat doet dit? Nou, ik zal jullie eerlijk toegeven, ik heb ook wel eens leerlingen in de klas gehad die met Scratch van alles en nog eens in elkaar hadden gezet en hadden ze honderden blokjes bij elkaar geklikt. Zeggen ze, mevrouw, hij loopt steeds vast. Help! Dan denk ik daarna, kijk, dan denk ik, vrienden, ik ben gepromoveerd in de software engineering. Ik moet hier ook even voor gaan zitten in de stille ruimte met die bakken koffie, want wat jij gemaakt hebt. Dus dan verg je van de docent dat ze alles al weten. Ja. En dat ze een niveau, dat ze ook denken dat ze dat niveau moeten hebben, wat ik niet eens heb als software professional. Dus wat gewoon niet te bereiken is, dat je alle leerlingen altijd kan helpen. Terwijl bij ons is het zo, ja, level 1 is level 1. En je kunt zelfs als docent ervoor kiezen om de andere levels uit te schakelen. Dus iedereen is een level 1. Ben je klaar met level 1? Ja, fijn voor jou. Hier is een sticker en ga maar even aan je huiswerk voor Duits zitten of zo. Of een Donald Duck lezen kan me niet schelen. Maar ja, jij bent nu klaar. En dan wachten we even tot iedereen op jouw niveau is. En dan gaan we door naar level 2. Dan loop je niet als risico, als docent het risico, wat sommige docenten heel spannend vinden, dat ze misschien een beetje voor schut staan. Mm. Omdat ze niet alle codes al weten. Want ja, er zijn in level 1 zijn 5 codes. En dat is het. Heb je die uit, dan ben je klaar voor deze week. Dan ga maar aan je weektaak. Ga maar even wat anders doen.
Is dat geschikt voor volwassenen?
Ja, dat is een superleuke vraag. Ik krijg het echt heel vaak. Dus in principe, ja, ook als volwassene, als je niet een programmeur bent, is het het beste om in kleine stapjes te leren. Als je een absolute beginner bent, heb je er gewoon niks aan om met informatie overladen te worden. Als jij Chinees wil leren, dan pak je ook niet eens een Chinese krant. Denk je, nou, ik begin gewoon bij het begin. En als ik een karakter niet weet, ik zoek dat even op. Dat is gewoon niet handig. Dan moet je eerst wat vocabulaire trainen. Dus dat werkt voor volwassenen ook goed. We krijgen vaak de vraag van, oh, ik ben 70 en met pensioen en ik wil leren programmeren. Kan dat met hele... Zo ja, ga erop, het is gratis, by all means. Echter, de opdrachtjes zijn natuurlijk wel voor kinderen. Dus we gaan Vader Jacob spelen, we gaan een hartje tekenen. En we gaan een verhaal maken, want de ridder is een zwaard kwijt in het bos. En oh, wat moet hij gaan doen? Of we gaan steenschaar papier programmeren. Of er zit een algoritmetje in waarmee je een weekplanning kan maken voor thuis. Wie moet de kattenbak verschonen of de afwas doen? En dan gaat hij random kiezen, papa, mama of Pietje of Janje of Anna of Sofie of zo. Ja, hè, dus die opdrachtjes, daar moet je als volwassene een klein beetje doorheen kunnen kijken. Dat het niet zo communiceert aan jou als volwassene. Waarom zou je leren programmeren? En dus voor een 12-jarige, waarom zou je leren programmeren? Je kan spelletjes maken en liedjes. 12-jarige denkt, oh vet, spelletjes, liedjes, ik wil dat. En spannende verhalen. Maar ja, misschien zou het voor volwassenen leuker zijn om een beetje data-analyse te doen of iets anders. Dus je moet dan wel meer gemotiveerd zijn door programmeren en minder door de opdracht. Want ja, die zijn niet helemaal voor jouw belevingswereld geschreven.
Ja, ik ben wel volwassen, maar ik word ook heel blij van die opdrachtjes.
Dus nou, ga, bij al mensen. Ga ervoor. Ga er lekker voor zitten. Ga lekker liedjes maken en tekeningetjes. En,
houd je jong.
Daar leer je wat programmeren van.
Hey, en, ik vind die community wel interessant. Hoe groot is die en hoe actief is die en hoe actief ben jij daarin?
Ja, dat is een super gave vraag. Onze community is echt super groot. Wat ik al zei, we zijn in 50 talen vertaald. Nou, ik kwam 2,5 taal daarvan. En de rest van alle andere talen is dus allemaal door onze community met de hand vertaald. Ja, dus er zijn mensen die gaan ervoor zitten en die zeggen, nou, ik weet toevallig, ik was in Noorwegen en toen hadden we nog niet Noors. En daar sprak ik op een congres, zei ik, nou, beste mensen in Noorwegen, hè? Jammer dat Noors daar niet op staat. Nou, zijn vier mannen zijn in een weekend gaan zitten en die hebben gewoon alles in het Noors vertaald. Hoppatee.
Wat goed.
Ja, en dat is dan gewoon heel gaaf. Dat mensen ervoor kiezen om hun vrije tijd aan het platform te besteden. En daar hebben we inmiddels meer dan 400 mensen aan het platform bijgedragen. En we hebben een actief deel van de community. Nou, zeg maar een stuk of 50 mensen die echt iedere maand wel even weer wat bijdragen. En bijvoorbeeld een aantal mensen die in het Turks en in het Frans vertalen. En in het Spaans komt er nieuwe content. Want wij maken ook wel eens nieuwe opdrachten. Hup, we hebben het nog niet neergezet. Of het is alweer vertaald. Onze content developer was een beetje gefrustreerd, want hij had iets gemaakt. En een beetje, zeg maar, even zo voor de kerstvakantie. Even eruit. Een beetje slordig, staat nog een paar foutjes in. Wou ze die foutjes gaan verbeteren, was het al in 3 talen vertaald. Wow. Weet je, dan moet ik weer die vertaling met Google Translate gaan fixen. Of die mensen een berichtje sturen van, oh, sorry, maar we hebben ons toch bedacht. Die moeten het weer opnieuw vertalen. Dus ja, dat is gewoon echt te gek om te zien dat er zoveel mensen enthousiast van worden. En wat ik ook niet echt zo goed had bedacht, dat was niet een strategie of zo, is dat die mensen voelen zich heel erg eigenaar van het platform. Want zij hebben die tekst geschreven die daar op die website staat.
Ja.
En ze hebben een vested interest in de populariteit van het platform. Want ze hebben dat hele weekend zitten programmeren. Nu willen ze dat andere mensen het ook gaan gebruiken. Dus bijvoorbeeld in Tsjechië was 1 docenten. Zij had alles in het Tsjechisch vertaald. Zij ging al haar collega's mailtjes sturen met, willen jullie in het Tsjechisch programmeren? Het Tsjechisch is niet zo'n grote taal. En niet zoals Nederlands, ook met heel veel internetdekking. Waar heel veel content voor is. Mensen in Tsjechisch zijn niet per se gewend om veel in het Tsjechisch te hebben. Zoals wij dat zijn. Dus zij ging iedereen mailen van, oh, kijk, je kan in het Tsjechisch programmeren. En alle opdrachten staan al voor jou klaar in het Tsjechisch. Oh, vet. Goed gedaan, joh. Ja. Dus die werden echt een soort local advocate voor het platform. En hebben daarmee toegang tot een doelgroep. Ja, ik kan niet in het Tsjechisch alle Tsjechische docenten mailen. Ik ken die mensen niet eens. Zij had heel makkelijk contact met alle informatica-docenten in Tsjechië. Want die kennen elkaar. Zoals ik natuurlijk ook wel in Nederland veel andere informatica-docenten ken.
Gaaf zeg. Ja. Jeetje, wat leuk. Dat ging gewoon een beetje vanzelf.
Dat ging gewoon een beetje vanzelf, ja. En dan krijgen ze soms mailtjes. Hè. Mensen hoeven niet natuurlijk mijn toestemming te krijgen om het platform te gebruiken. Maar een jongen in Indonesië die mailde mij. Die zei, ja, ik wil graag, we hebben dus allemaal filmpjes ook op YouTube staan in het Engels. Ja. Ik wil jouw filmpjes opnieuw opnemen in het Indonesisch. Vind jij dat goed? Ja, vooral. Ga ervoor. Weet je. Doe dat. En deel dat daar met mensen die, waarvan jij denkt dat ze er baat bij hebben. Dat is echt een soort community effect. Het meest positieve van open source. Niet alles van open source is 100% altijd positief. Maar dat community aspect waarvan mensen zeggen, ja, ik ga uit vrije wil gratis jou helpen met jouw missie. Want jouw missie is ook mijn missie. Namelijk meer kinderen aan het programmeren krijgen. En dan daardoor zelf zich ook eigenaar voelen. En dan gratis reclame maken voor iets.
Ja.
Dat is echt wel ongekend.
Tof zeg. Ja.
Staat je wel eens op weerstand? Zijn er kritische geluiden?
Ja. Zeker, ja, altijd. Sommige mensen zijn echt tegen programmeren in meerdere talen.
Ja.
Sommige mensen zijn überhaupt tegen inclusie. Je ziet dat, ja, maar het is echt in Amerika, echt letterlijk deze week nog. Echt, weet je, pushback tegen, tegen inclusiviteitsinitiatieven. Sommige mensen zeggen, ja, maar sommige mensen kunnen dan in het Spaans programmeren en anderen in het Arabisch. Maar nu spreekt iedereen Engels en kan iedereen elkaar verstaan. Is dat helemaal niet zo, maar vanuit het perspectief van iemand die Engels spreekt. En dan, maar dan gaan sommige mensen in het Spaans. En dan gaan ze misschien wel in het Spaans ook informatie met elkaar uitwisselen. Ik kan die dan niet lezen. En dan versplintert de community helemaal. Ja, maar dan denk ik, maar die wereld bestaat al waarin Spaanstalige mensen met elkaar in het Spaans over programmeren praten. Alleen moeten we ze dan extra frustreren door in het Engels de codes te doen. Want als je natuurlijk in het Spaans programmeert, gebruik je al Spaanse woorden. En die wereld die bestaat al. Maar vanuit het zicht van iemand die gewend is, een Engelstalig persoon, om alle content nu te kunnen consumeren, zegt ze, ja, maar ik vind dat niet goed. Nou, je hebt natuurlijk altijd een beetje spanning tussen inclusie en diversiteit. Hè? Want als er meer mensen bijkomen, als je meer mensen als je je populatie gaat diversificeren, moeten mensen zich ook aanpassen. Hey, ik zal je een mooi verhaal vertellen. Dan denk je dat ik uit de jaren 60 kom, maar zo oud ben ik helemaal niet. Toen ik op de TU Delft ging werken, was er niet eens een damestoilet op onze verdieping.
Oh.
Want ik was de eerste vrouwelijke medewerker en de mannen waren gewoon gewend, zeg maar, om overal naar de wc te gaan. Dus er was er echt een soort uitgeprint A4'tje op één deur met dit is een damestoilet. Hey, dus dan heb je meer diversiteit, maar je moet dan wel, als mensen die er al zijn, je gedrag, een heel klein beetje, maar toch, je gedrag aanpassen. Van, oh, maar kijk, nu zijn er meer mensen en dan moeten we ons anders gedragen. En dan heb je het nog niet eens over soort grappen die vroeger konden, of gedrag wat vroeger kon, quote en quote. Ja. En dat geldt hier ook. Als mensen in hun eigen taal gaan mogen programmeren en we daarvoor meer diversiteit hebben, dan betekent dat dus ook afscheid nemen van Engels als absolute voertaal van alles. En dat heeft dan gevolgen voor mensen die het heel fijn vonden dat toevallig die taal die zij al heel goed konden, de voertaal van alles was. Dus ja, daar krijg je soms wel eens pushback over.
Bijzonder is dat. Ja.
En ook wel, nog een andere die ook wel heel interessant is, denk ik, dat sommige programmeurs vinden het denk ik ook leuk of fijn dat programmeren moeilijk is. Hmm. Als jij iets kan wat heel moeilijk is, dat geeft jou een bepaald soort status. Niet iedereen kan programmeren, maar ik wel. De tovenaar van de computer. En dus soms zeggen mensen ook wel eens echt letterlijk tegen mij van, maar je maakt het te makkelijk. Maar op deze manier kan iedereen programmeren. Ja. Met als ondertoon, maar dat is niet de bedoeling. De bedoeling is dat dat schaars blijft. Dus dat is ook wel een hele interessante manier van pushback. Dat mensen hun eigen waarde een beetje halen uit iets kunnen wat moeilijk is. En daardoor dan het niet willen dat meer mensen dat kunnen. Want dat heeft dan een soort negatief effect op hunzelf of hun eigen beeld of het beeld wat andere mensen van hen zullen hebben.
Bijzonder is dat.
Ja, dat is zeer bijzonder.
Ja, maar is dat ook niet juist het probleem dat het al schaars is in Nederland bijvoorbeeld?
Het is toch ook heel weinig IT-personeel en het moet allemaal diverser worden, maar het is er niet. En,
ja, je zou denken dat ook mensen heel blij worden van meer programmeurs, want er is al zo'n groot tekort aan goed opgeleid IT-personeel.
Ja, bijzonder.
Ja, mensen zien dat dan toch als een bedreiging.
Ja.
Mensen zien dat toch als een bedreiging, ja. Misschien niet direct als een bedreiging van voor, oh, dan komen er meer IT'ers en dan verdien ik minder. Maar meer, denk ik, als een bedreiging voor hun identiteit als slim persoon.
Ja.
Een unieke status of zo.
Een unieke status, ja. Dat is heel erg de Kool-Aid. Zo van, weet je, ik heb dat als een soort rite of passage. Ik heb dat moeten leren.
Ja,
dus een ander moet ook die pijn doorstaan.
Ja.
Terwijl dat natuurlijk helemaal niet hoeft. En een heel ander perspectief, wat ik ook nog zo leuk vond op Engels. Ik dacht ook heel erg, het gaat over learnability. Dus het gaat over leren. Maar wat we ook heel erg zien, is dat veel communities Haiti gebruiken die bilingual zijn. Bijvoorbeeld in Puerto Rico, waar mensen Spaans-Engels spreken. Of in Botswana, waar iedereen ook Engels spreekt vanwege de Britten die daar waren. Dus het gaat daar helemaal niet over, we maken het makkelijker. Het gaat daar veel meer over, die mensen willen helemaal geen Engels. Want Engels is de taal van de onderdrukker.
Oh, ja.
Ze kunnen prima Engels, maar ze geven daar niet de voorkeur aan. Want ze willen juist een beweging om weer hun eigen taal, zeker in Botswana speelt dat, waar de generatie van mijn leeftijd eigenlijk allemaal in het Engels ook werd opgevoed, want dat was nou eenmaal wat er toen gebeurde. En die nu hun eigen kinderen weer Setswana gaan leren, omdat die hun eigen cultuur nu weer mogen hebben. Ja. En in Puerto Rico geldt natuurlijk, dat is een soort, je zou het bijna weer een kolonie nog kunnen noemen, waar wat wel Amerikaans is, maar ze mogen niet stemmen. Dus die zijn helemaal niet fan per se van die taal. En dat is ook een perspectief wat voor ons, denk ik, als Nederlanders heel moeilijk te begrijpen is. Want wij allemaal, we can speak English, very cool, no problem, we speak the English. Want wij hebben niet die relatie waarin wij ooit gedwongen zijn geweest om Engels te spreken. Dus dat is ook iets wat gewoon Nederlandse mensen niet, we kunnen het wel begrijpen, maar niet zelfstandig kunnen bedenken, omdat we die ervaring niet hebben. Sommige mensen hebben helemaal niet een blije relatie met Engels. Dat geldt ook voor sommige van onze Arabische gebruikers in stukken van het Midden-Oosten. Ja, weet je wie Engels spreekt? Mensen die bommen op hun gooien en de hele tijd oorlog zitten stoken in hun regio. Niet dat ze dat niet kunnen, want je moet bijna wel Engels kunnen, maar ze willen dat niet. En als er dan een platform is zoals het onze opkomt, waarin zij hun eigen taal en cultuur kunnen gebruiken in de wereld van de technologie, dan heeft dat een kracht die wij niet zo goed kunnen begrijpen. Ik was in Botswana vorig jaar en als mensen dan zien dat dat platform in Zetswana is, zoiets van, wow, weet je. Wij moeten altijd tegen onze kinderen zeggen, als je gaat programmeren, moet dat in het Engels. En daarmee buigen of accepteren dat Engels de taal van de technologie is. Want dat is nou eenmaal zo. En nu kunnen we zeggen, willen jullie in Zetswana? Want onze taal is ook de taal van de technologie. Kijk eens, je hoeft niet je taal en cultuur, zeg maar, bij de drempel van het informatica-lokaal achter te laten en in de Engelse cultuur te leven en dan bij de deur weer je Zetswana jasje aantrekken. Je kan gewoon jezelf met je eigen taal en cultuur blijven. Dat is ook zo krachtig op een manier. Ja, dit, voor mij was het ook mind-blowing. Ik wist niet dat mensen Engels haten. Sommige mensen de voorkeur aangeven om niet te gebruiken. For various reasons.
Mooi. Ik wil zeggen, ben je trots dat je, dat dit het effect is wat je hebt bereikt met Hedy?
Ja. Ja, zeker. En niet alleen trots, want dat trots is ook weer, weet je, zo van, oh, heb ik dat goed gedaan? Het is ook meer een soort dankbaarheid dat ik al die dingen heb mogen leren. Al die dingen die ik niet wist. Ik weet nu ook heel veel over talen. Ik kan het Arabische alfabet vrij goed lezen. Wat gewoon iets leuks is om in een context te komen. Want je denkt, oh, ik heb dat nu geleerd. En al die culturele perspectieven en al die aspecten. Iedere keer komen talen weer met ideetjes. Zeggen ze, ja, maar dit loopt vast. Ik zeg, maar waarom doe je dat? In het Koreaans wouden ze bijvoorbeeld haakjes in een variabele naam. Ik zeg, maar dat kan niet. Ja, maar wij gebruiken dat, want wij gebruiken dat om onderscheid te maken tussen gender. Dus dat moet je eigenlijk wel ondersteunen. Oh ja, goed punt. Hij weer programmeren. Dus dat de hele wereld soort van bij elkaar komt en mij allemaal dingen zit te leren over talen die ik nog niet wist. Dat is, weet je, dat is ook gewoon zo ontzettend gaaf dat je al die dingen mag leren. En dat je zelf onderdeel mag zijn van zo'n community waarin mensen de hele tijd zeggen, maar weet je wat ook heel gaaf zou zijn, Feline? Als we dit nog hadden. Ik zo, ja, je hebt helemaal gelijk. Dat zou zo cool zijn. Dan gaan we dat ook maken.
Zie je dat anderen die ervaring ook hebben?
In onze community.
Dat begrip kweken, dat leren kennen van andere culturen, andere talen.
Ja, zeker. Ja, absoluut. Natuurlijk op een andere schaal, omdat heel veel dingen via mij gaan. Omdat als er ingewikkelde dingen gebouwd moeten worden, dan ben ik vaak de sigaar om dat te gaan doen. Maar heel veel talen hebben natuurlijk wel broertjes of zusjes ook op het platform en kijken dan naar elkaar. Dus als de Farsi-vertaler bij ons komt van, ja, maar wij hebben gender in onze werkwoorden. Hoe doen we dat? Zeg ik, nou, weet je, kijk eens even hoe wij hebben dat niet. En Engels heeft dat niet, maar Arabisch heeft dat. Dus kijk even hoe dat zij dat hebben gedaan. Zodat je daar van, iets van kan leren. En daardoor kijken die talen ook. En bijvoorbeeld Spaans en Portugees. Oh, maar jullie hebben een aanspreekvorm die ook weer gender heeft. Hoe doe je dat? Dat ze dan een taal die een beetje erop lijkt als inspiratie kunnen gebruiken. Dat is natuurlijk wel echt super fijn. En heel veel discussies. We hebben een Discord-server waar mensen met elkaar kunnen discussiëren. En dan hebben we een translators-kanaal. We hebben ook zeg maar eentje voor de Fransen en de Chinezen en de mensen die Arabisch spreken. Dus die gaan gewoon op hun eigen kanaal. Dus zit ik ook weer zo'n kanaal in het Chinees. Weet je, komt allemaal Chinees langs. Geen idee. Maar we hebben ook een algemeen kanaal. En daar worden dus ook dit soort discussies gevoerd. Van ja, maar wat is nu een goed woord hier om te gebruiken? En dan gaan mensen, daar communiceren we in het Engels, in het Engels proberen uit te leggen. Ja, dus in onze taal was dit onze overweging. En we hebben zo en zo gedacht. Dus dit is onze manier van doen. En dan zegt iemand anders, ja, maar wij doen het zo. En dan komen we of ze, ik bemoei me vaak niet zoveel met wat vertalen, tot een soort consensus. Mm-hmm. En dan gaat er weer een discussie van een paar Fransen, maar dat doen ze dan in het Engels. Dus dan zie ik dat, oh ja, ja, nee, maar dan doen we het zo. Ik zeg, oké, zijn jullie het eens? Dan doe ik kan geen Frans, of ik kan een beetje lezen, maar dit soort gedetailleerde discussies kan ik echt niet volgen. Zijn jullie het met 2 of 3 met elkaar eens? Huppatee. Ja.
Ik ben helemaal vergeten te vragen waarom je het eigenlijk naar Hedy Lamarr, volgens mij, vernoemd.
Ja, zeker. Ja.
Actrice uitvindt.
Ja, nou, daarom dus. Toch, ja. Hedy Lamarr, die heeft over ongeveer 100 jaar geleden een actrice en ook uitvinder. En als je nu haar foto googelt, dan zie je echt als een soort Hollywood van Marilyn Monroe, maar dan met donker haar. Ja. Als je haar ziet, dan denk je nu zelf 100 jaar later, ik ook als uitgesproken feministe, denk niet als een uitvinder. Want zo ziet een uitvinder er niet uit. Ja. En dat die stereotypes dus blijven bestaan. En dat het zo moeilijk is om meerdere dingen te zijn. Om een uitvinder te zijn en een actrice. of een vrouw en een politicus. Dat vinden we eigenlijk nog steeds ingewikkeld. Dus daardoor is een heel gaaf rolmodel. Je zegt van, kijk eens, zo ziet een uitvinder er ook uit. En we zijn nog steeds zoveel jaar later aan het worstelen met die stereotypes, waar we op allerlei soorten uiterlijke kenmerken, niet natuurlijk alleen maar gender, maar ook ras of ability, denken, oh, maar je zit in een rolstoel. Nou, dan zal je in je bovenkamer ook wel niet helemaal goed zijn. Dit soort stereotypes blijven gewoon zo hardnekkig. En dan moeten we er allemaal samen zo hard tegen vechten. Dat ik dacht, oh, dus echt een goed rolmodel. Dat iedere keer nu, als ik gevraagd heb, waarmee het Hedy Hedy, dan kan ik weer zeggen, kijk, dit is iemand die twee aspecten had, allebei, die we nog steeds moeilijk te verenigen vinden.
Mooi.
We moeten die strijd blijven voeren.
Zie jij nog een rol voor artificial intelligence misschien bij Hedy? Of is daar een rol voor?
Ja, nou, we hebben wel eens een aantal kleine aspectjes hoor van artificial intelligence gebruiken we al wel. Ja. We hebben bijvoorbeeld een module die kan programmaatjes repareren. Dus als jij een foutje maakt, nu is de heersende gedachte in de meeste programmeertalen, als jij print met een D typt in plaats van met een T, dan zegt hij, dat is fout, het moet met een T. Ja. Maar als hij weet dat het met een T moet, waarom doet hij dat dan niet gewoon met een T? En waarom schrijft hij dat dan niet over? Of maakt hij een suggestie? Of kan hij vanaf nu snappen, oh, wil je ook print met een D schrijven? Ik kan dat ook aan als computer. Dus daar hebben we een soort reparatiemodule die met algoritmes fixes kan suggereren. En dat is heel veel meer een didactische dan een technische vraag nu. Dus onze vraag is nu, oké, wij weten wel wat het goede programma is. Wat is nu het makkelijkst om het aan jou te leren? Zullen we het nu gewoon erover schrijven? Of gaan we jou een plaatje geven, maar jij moet het overtypen, zodat jij goed ziet wat het verschil is? Ja. Of gaan we in level 1 alle fouten gewoon nog automatisch fixen? En dan komen we wel, level 2 of 3 gaan we wel eens een keer strenger worden. Daar zitten we nog heel erg met, wat is nu de juiste manier van het aanbieden van dit programma? Want uiteindelijk, als ze naar de grote boze Python buitenwereld gaan, moeten ze alles goed typen, anders loopt die meteen vast. Dus ergens moet je die precisie erin krijgen. Maar wanneer en op welke manier? En misschien ook wel gepersonaliseerd. Als jij het 6 keer achter elkaar fout typt, dan heeft het waarschijnlijk niet zo heel veel zin om nu tegen jou te gaan zeggen, het eerste wat jij nu moet doen is het goed typen. Want blijkbaar zit je daar nog heel hard te worstelen. Dus misschien moeten we het voor sommige situaties of leerlingen gewoon toepassen. Een soort zacht-soft modus en voor anderen meteen. Dus daar zit echt de interessante uitdaging van, we kunnen het heel makkelijk met de computer repareren, maar hoe moeten we dit doen? Ik had een oudejaarsconferentie van Misha Wertheim gekeken. Het trok heel erg leuk stukjes. Er zat veel over AI in. En één stukje zat erin dat hij zei, ja, maar ChatGPT is helemaal niet intelligent. Want als een 4 HAVO-leerling, zijn woorden, in dat ding typt van, schrijf een essay voor mij. Een intelligent systeem zou dan zeggen, ja, pannenkoek, je bent hier om iets te leren. Doe het lekker zelf. Toen dacht ik, ja, precies, dit is dus de spanning waar mijn werk over gaat. Ja. Ik kan het heel goed repareren. Net zoals ChatGPT heel goed een essay kan uitspugen. Maar soms is jou het antwoord geven niet de beste strategie, maar soms wel. Dus dat is denk ik echt waar de interessante vragen op AI-gebied, niet alleen bij Hedy, maar ook in bijvoorbeeld ChatGPT zitten. Wanneer moet je het nou geven? En wanneer is het beter voor een mens, for whatever reason, omdat hij een leerling is, of omdat we gewoon niet willen dat onze brein in appelmoes veranderen, om even zelf te gaan denken?
Dat dingen die je voor de toekomst overweegt van Hedy? Of zijn er andere belangrijke dingen waarvan je denkt, dit wil ik nog bereiken of dit kan beter?
Ja, dus die dingen die nog beter kunnen zitten nog veel meer in de juiste mensen bereiken dan in de echte techniek. De techniek staat wel meer dan 4 jaar mee bezig. Die techniek staat gewoon wel best goed. Het meest uitdagende denk ik nog is, veel van onze gebruikers die nu op Hedy komen, deden al programmeeronderwijs. Dus ze deden ofwel Scratch en dat vonden hun leerlingen kinderachtig, ofwel ze deden Python of iets anders, een volwassene taal, en dat vonden hun leerlingen te lastig. En dan zoeken ze naar een oplossing en dan komen ze bij ons en dan zijn ze heel happy. Ik ben ook heel happy dat ze blij zijn. En beter programmeeronderwijs dan slechter programmeeronderwijs met slechtere tools. Maar het is natuurlijk ook heel belangrijk en interessant om docenten aan te trekken die nog niks deden. Ik doe geen programmeeronderwijs, want ik denk dat ik dat heel spannend vind. Dus ik doe het niet. Maar Hedy zou hun heel erg goed kunnen helpen. Maar dat zijn natuurlijk niet mensen die op zoek gaan naar, ik zoek een programmeerplatform. Want die hebben al lang geïnternaliseerd. Vaak ook vrouwen, 88% van de basisschooldocenten in Nederland zijn vrouwen. Die hebben al geïnternaliseerd. Programmeren is moeilijk. Ik kan dat niet. Ik heb een PABO gedaan, dus ik ben absoluut niet een techneut. Die gaan niet googlen van hoe zal ik mijn leerlingen nou eens leren programmeren. Dus die komen niet bij ons platform. En dan, ja, weet je, dan weten ze ook niet wat ze missen. Dat is voor ons echt een doelgroep waarvan we hopen dat we die nog beter kunnen bereiken. Door het woord te verspreiden. Maar dit platform, het is in het Nederlands. Het is super eenvoudig. Het is echt heel geschikt voor leerlingen van die leeftijd. Je kunt als docent bijvoorbeeld levels dichtzetten, zodat ze dus niet al die ingewikkelde codes in één keer op hun kop krijgen en op jouw kop gooien als ze er tegenaan struikelen. Dat is echt wel een van de uitdagingen dat we daar denken, wat kunnen we doen? Hoe kunnen we die mensen bereiken? En hoe kunnen we misschien het platform ook toch nog weer eenvoudiger maken? Want die doelgroep is nog minder robuust tegen, oh, er werkt iets niet. Oh, zie je wel, het is moeilijk. Weet je, net zoals die meiden in mijn brugklasse. Een tijd terug. Dat is wel echt waar ik denk, daar ligt onze ambitie nog.
Dus je uitdaging ligt vooral op communicatievlak?
Ja, eigenlijk wel. Op marketingvlak. Om mensen te overtuigen die al zelf al zo'n vastgeroeste overtuiging hebben dat programmeren lastig is, dat zij dat niet kunnen, dat het hun echt niet kan lukken om in hun groep 7 bijvoorbeeld een paar lesjes programmeren te geven. Dat we dan moeten denken, ja maar. Daar kunnen we iets aan doen. Wat natuurlijk lastiger is dan moeilijke dingen programmeren. Soms moeten we ook echt wel, dat is ook heel leuk aan de community. We meeten elke 2 weken online met de meest enthousiaste bijdragers. Dat we dan ook elkaar scherp houden. We hebben vorig jaar, in het begin van het jaar, de ambitie gezet. Maar we gaan niet meer te veel aan de codes veranderen. Want die codes zijn gewoon al heel goed. En dan kunnen we nog zeggen, we gaan er nog een procentje beter maken. En hier nog een procentje. Maar dat is niet meer waar we de strijd kunnen winnen. Mm. Om nog een heel klein beetje daaraan te schuren.
Kun je daar nog mensen voor gebruiken?
Altijd. Zeker. Dus als er mensen zijn die het leuk vinden om te vertalen. Er zijn vast ook misschien bij jullie luisteraars mensen die Nederlands en een andere taal spreken. Dus als je op het platform wil komen vertalen, hoef je helemaal niet technisch voor te zijn. Je kan gewoon je webbrowser openen en stringetjes vertalen. Dat is allemaal, dat gaat heel goed. Dus dat is altijd super welkom. Mm-hmm. Als er mensen zijn die denken, ik vind het heel leuk om aan de softwarekant bij te dragen. Onze backend is in Python geschreven en onze frontend is in TypeScript geschreven. Mm-hmm. En onze voorkant is HTML, CSS ook. Dus ook daar aan de echte frontend kant, CSS developers, designers die het leuk vinden om daarbij te dragen. Super welkom. We hebben een gezellige Discord. We meeten dus elke 2 weken online. Kunnen jullie allemaal gave Hedy stickers en andere goodies sturen. Verder ja, is het wel... Liefdewerk oud papier, maar wel echt een superleuke internationale community. Dus als mensen zin hebben om daaraan bij te dragen, de beste plek om naartoe te gaan, hebben we een linkje voor zelfs. Hedy.org is onze website. En als je naar Hedy.org/join gaat, kun je alle informatie vinden over hoe je kan vertalen, hoe je op onze Discord komt, hoe je kan bijdragen als programmeur.
Zetten we in de beschrijving.
Top.
En als ze meer van jou willen horen, je vertelt net ook, je hebt een column op Spotify.
Ja, BNR column. Ja, op BNR Zaken doen doe ik iedere week een column. Die heet Ongevraagd Advies. Daar kunnen we ook even naar linken. Dat is in principe generiek. Ongevraagd advies kan aan iedereen over alles gaan. Maar het gaat natuurlijk bijna altijd over software en AI. En dat soort dingen.
Leuk. Dus ik kan ze ook vragen insturen. En dat soort dingen. Gaaf. Leuk. Heb jij nog...
Nou, misschien ben je verrast door het succes tot nu toe.
Ja, ik had heel vaak al... prototypetjes en dingen op GitHub gezet die ergens draaiden waar nooit iemand naar keek. Ik zei letterlijk gisteren tegen mijn man dat er was een foutje en ik logde even in op de serverlogs. En ik had dus expres zelf het foutje gemaakt, zodat ik in de logs kon zien waarom het foutje kwam. Dus ik klik op de website, ik open de logs, ik zie mijn foutje, maar meteen scrolt hij weg, omdat andere mensen zien dus gewoon Pietje logt in, weet je wel. Want dat komt dan in onze logs langs, zodat als er iets fout gaat, dan kan je even opzoeken van wat er gebeurt. Dan zie je dus allemaal, oh, Pietje logt in, Pietje opent de klas, soef. Ik zei ook tegen mijn man, ja, ik blijf gewoon verbaasd dat daar mensen op zitten. Gewoon op een random woensdagmiddag in de kerstvakantie, notabene. Dat er gewoon mensen daar op zitten. En ik weet, als ik naar die logs kijk, dat er 100.000 mensen per maand erop zitten. Je weet dat wel, een soort van als een heel abstracte notie. Maar dat het gewoon live voor je ogen weer iemand ziet inloggen. Dat je denkt, oh ja, dit is niet mijn hobbyprojectje wat alleen in mijn brugklas draait. Andere mensen zitten hier de hele tijd maar op. Ja, het blijft gewoon super verbazingwekkend dat mensen gewoon het platform kennen of mij kennen. Ik ging laatst met een vriend van een vriend uit eten die ik nog nooit ontmoet had. Dus we waren zeg maar gekoppeld door een mutual friend van, oh, jullie zouden eens een keer moeten gaan eten. En die persoon zei het tegen zijn huisgenoot. Van ja, ik ga zo weg, want ik ga eten met Feline. Zegt zij, Feline, is het Feline van Hedy? Mag ik ook mee uit eten? Want zij is Feline van Hedy. En ik heb het gebruikt en ik vind het echt zo cool. En zij bleek dus uit Puerto Rico te komen. En Hedy ook te kennen, ook omdat het Spaans was.
Wauw.
Wat is het voor onzin? Dat is gewoon niet te bevatten.
Leuk.
Echt heel leuk dat dat op zo'n manier... En het is best snel gegaan ook.
Ja.
In 4 jaar dan, ja.
Ja, zeker. Maar ik denk ook wel echt het succes door de gebruiker. Dat, ja. Omdat ik iedere week zelf weer lesgeef met Hedy. Ik heb heel lang ook zelf in brugklassen lesgegeven op school. Kon ik iedere keer weer... Oké, hier is een klein foutje. Ik ga het nu meteen verbeteren. Volgende week is het er weer uit. Ja. Iedere keer zelf weer kijken, dit is hoe het werkt. Het is natuurlijk makkelijk om iets te maken en over de schutting te gooien en zeggen zo. Nou, ik snap niet dat er niemand op zit. Mm. En, maar we hebben zo hard samen met de gebruikers. Echt interviews ging ik naast de brugklasse zetten. Oké, zeg me wat er niet goed is. Vertel me alles wat je dwars zit. Ja. Allemaal opschrijven en steeds weer verbeteren. Dat is natuurlijk wel uiteindelijk hoe je niet gegarandeerd succes hebt. Maar wel echt je kans op succes vergroot. Door echt te luisteren naar wat je gebruikers nodig hebben.
Supermooi. Echt mooi wat jullie doen met Hedy. Als je luistert, ga zeker even naar Hedy kijken. Raad het aan je kinderen en school en wie jou kent. Vooral de scholen waar het misschien niet logisch is, zoals je net vertelde. Superleuk. Nou, dan wil ik jou ontzettend bedanken dat je hier aanwezig wilde zijn.
Ja, jullie bedankt voor het hosten.
Dankjewel.
Superleuk. Dank voor het leuke gesprek. Jij bedankt voor het co-hosten. En tot de volgende keer.